Goedemorgen, broeders en zusters. Goedemorgen. Zo. Het is een eer om hier te staan. Vrienden, kennissen, mensen die misschien voor het eerst zijn, wees welkom. Misschien zullen er ook wel mensen zijn die niet zo vaak naar de kerk gaan, maar wees welkom. Voel je thuis in de Family Bible Church. En voor de mensen die misschien een paar weken niet zijn geweest. We zijn beland bij de laatste drie preken van het boek Korinthe. En we zijn nu in 1 Korinthe 15. En we hebben nog drie preken te gaan. En dan is het boek 1 Korinthe uit. We zullen daarna de eigenschappen van God behandelen. Dus we zullen een serie hebben over de eigenschappen van God. De genade van God, de liefde van God, de wraak van God. Noem maar op. Dat gaan we behandelen. Nou, maar we zijn dan aangekomen in hoofdstuk 15 van het boek 1 Korinthe. En het hoofdstuk 1 Korinthe 15 bestaat eigenlijk uit vier paragrafen. En als we heel theologisch zijn, dan moeten we eigenlijk zeggen vier pericopen. Vier kleine stukjes tekst die allemaal iets vertellen over de opstanding. En misschien weet u het nog, maar de eerste preek over 1 Korinthe 15 ging eigenlijk dat het evangelie of de opstanding uit de dood, de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de dood, is eigenlijk het speerpunt van het evangelie. Alles leidt daar naartoe. We hebben het in het eerste hoofdstuk gehad over dat Christus geboren moest worden, dat Christus moest sterven voor de zonde, en dat staat ook geschreven in de Bijbel, daar is ook over geprofeteerd, dat hij op de derde dag op moest staan. En daar is Paulus eigenlijk blijven hangen. De opstanding van de Heer Jezus Christus. En als we het hebben over de opstanding van de Heer Jezus Christus, dan is dat een van de belangrijkste doctrines, een van de belangrijkste leerstellingen van het christendom. Als mensen het christendom willen aanvallen, dan beginnen ze altijd bij de opstanding uit de dood van de Heer Jezus Christus. Want als ze dat kunnen neerhalen, als men eigenlijk kan zeggen dat Christus niet uit de dood is opgestaan, dan valt het hele christendom in elkaar. Daarom is het ook belangrijk, broeders en zusters en jonge mensen, dat we echt de doctrine van de opstanding uit de dood gaan goed gaan bestuderen en ook doorgeven aan onze kinderen. Want daarmee staat en valt het christendom. En in paragraaf 1 of in pericoop 1 of in preek 1 vers 1 tot en met 11 hebben we duidelijk kunnen zien dat Christus is opgestaan uit de dood. Hij is zelfs door Paulus gezien. En Paulus zegt dan tegen de Korintiërs, niet alleen door Paulus, maar ook door Petrus. En ook door de andere apostelen. En zelfs tegelijk aan 500 man. En daarom kunnen wij als apostelen precies dezelfde boodschap prediken overal ter wereld. Dat zegt Paulus in paragraaf 1. En dan in paragraaf 2. En dat hebben we vorige week gehoord. Waren er christenen die zeiden, ja, Jezus is de Zoon van God. Hij is gestorven voor mijn zonde. Hij is zelfs opgestaan uit de dood. Maar wij zullen niet opstaan uit de dood. Vers 12, hè? 1 Korinthe 15, vers 12. Voor ons is er geen leven na de dood. Voor ons houdt de dood hier op. Waarop Paulus eigenlijk de Korintiërs op een liefdevolle manier wil zeggen, nee, Korintiërs. Nee, zo zit het niet. Christus is voor ons uit de doden opgestaan. En zo kun je het ook zien. Hè? Ik zie Jessica daar zitten. En misschien maakt Jessica wel eens een hele mooie tekening voor de moeder of andere kinderen. En op het moment dat ze die tekening heeft gemaakt, dan heeft ze het voor haar moeder gemaakt. Klopt, hè? Ze heeft het voor haar moeder gemaakt. En zo is Jezus Christus voor ons uit de dood opgestaan. Omdat Christus voor ons uit de dood is opgestaan, mogen wij weten dat wij met hem zullen opstaan. Zodat hij samen met ons, net zoals Jessica en haar moeder, samen kunnen genieten van de tekening. Zo kan Christus samen met ons genieten van de opstanding. En dat probeert Paulus in paragraaf 2 duidelijk te maken. Christus is de opstanding en de levensbron en geeft een opstanding aan iedereen die in hem gelooft. Christus als eerste uit de dood opgestaan. En Christus als eerste uit de dood opgestaan betekent Christus zal niet meer sterven. Dat heeft broeder Sam vorige week ook gezegd. Het was niet zo als Lazarus of de weduwe die Elisa en Elia opwekte of de jongen die Elia opwekte. Nee, Christus blijft voor eens en voor altijd levend. De dood heeft Christus overwonnen. Want Paulus zegt dan ook nog verder in paragraaf 2, ja maar als Christus niet uit de dood is opgestaan, en als ik zelf geen opstanding uit de doden verwacht, wat heeft het voor mij dan nog voor zin om in de gevangenis terecht te komen, om geslagen en gepijnigd te worden, om honger te lijden? Wat heeft het voor mij voor zin om helemaal naar Korinthe af te reizen om jullie het evangelie te vertellen? Maar wanneer Christus is opgestaan uit de dood, dan is dit toch het meest liefdevolle wat ik kan doen. Dat is toch dit de hoogste roeping. Het is toch de hoogste roeping om andere mensen te vertellen dat Christus is opgestaan uit de dood. Hoe zit dat met u? Is het voor u ook de hoogste roeping? Nog? Is het ooit een keer de hoogste roeping geweest? Hè? Dat merken we wel eens, hè? Er staat zelfs in Openbaringen geschreven, ja, zie toe van welke hoogte u bent gevallen, zegt de Bijbel. Doe wederom uw eerste werken. Preken we nog het evangelie aan mensen die nog niet weten dat we uit de dood, dat Christus uit de dood is opgestaan? Zijn we als het ware thermische bubbelbaden geworden als gemeente, waar we lekker bij elkaar willen bubbelen? Of willen we als een rivier oevers bereiken die nog nieuw bevloeid zijn met de opstanding van de Heer Jezus Christus? Nou, dat is paragraaf 2. En vandaag spreken we over paragraaf 3. We gaan met elkaar nadenken over paragraaf 3. En paragraaf 3, dat is 1 Korinthe 15, vers 35 tot en met 49. En dan gaan we heel kort, hoop ik, 3 punten behandelen. En het eerste punt zal zijn de geboorte van het opstandingslichaam. En het tweede punt is de noodzaak van het opstandingslichaam. En het derde punt is de vergelijking tussen Adam en Christus. Nou, laten we beginnen te lezen 1 Korinthe 15 vanaf vers 35 en dan beginnen we alvast 6 versen te lezen tot en met vers 40 en dan lezen we straks verder. Als u uw Bijbel bij u heeft, ja, ik heb altijd geleerd, geen telefoon, maar een Bijbel, want wanneer die batterij uitvalt en er is geen stroom meer hier in Nederland, kun je je Bijbel niet meer lezen. Je kan beter gewoon een schriftelijke Bijbel aanschaffen. En die eigen maken natuurlijk. Nou, laten we beginnen te lezen. 1 Korinthe 15. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorval van tarwe of van een van de andere graansoorten. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde vlees, want het vlees van mensen is verschillend, en het vlees van dieren is verschillend, en dat van vissen is verschillend, en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. Voorlopig tot zover. En als we dit tekstgedeelte tot ons nemen en analyseren, dan zien we dat Paulus ervan uitgaat dat de eerste twee paragrafen eigenlijk niet genoeg zijn. De Korintiërs zitten nog met vragen. En Paulus die zegt dan waarschijnlijk wanneer je dit hebt gelezen, dan ben je het over bepaalde punten wel eens, maar dan blijven er nog twee vragen hangen. En die twee vragen zijn: hoe worden de doden opgewekt? Dat is de eerste vraag. En ten tweede, met welk lichaam komen ze terug? En als we in de huid van de Korintiërs kruipen, en dan moeten we echt weten dat ze niet zo'n mooi boek hadden, niet zo'n mooi testament hadden zoals wij dat hebben, maar ze gingen eigenlijk af op de woorden van Paulus, en ze wisten dat de woorden van Paulus waar waren, omdat de gave van de geest in de Korinthe was, in de gemeente van Korinthe was gevallen, om het zo maar te zeggen. En dat Paulus wonderen en tekenen deed die duidelijk aangaven dat wat Paulus zei werkelijk klopte. De Korintiërs hadden alleen dat. Ze hadden niet een hele Bijbel net als ons. En de Korintiërs, die, als je in die huid van die Korintiërs kruipt, dan zouden ze ongeveer dit zeggen. Oké, Paulus, ik ben nog niet overtuigd wat je in paragraaf 2 hebt gezegd. Je zegt dat er een opstanding uit de dood zal plaatsvinden. Maar hoe kan dat dan? Hoe worden dan de doden opgewekt? Wij lezen in Psalm 16 vers 10 dat de Heer Jezus geen ontbinding van zijn lichaam zal hebben. Zijn lichaam blijft vrij goed intact. Maar hoe zit dat met ons? Mijn gelovige ouders liggen al een paar jaar in het graf. En er zijn alleen maar botten over. De rest is vernietigd. En met welk lichaam komen ze dan terug? Hoe kunnen ze opstaan uit de dood als er geen lichaam is? Slechts een paar botten. En aan de andere kant zie je dat de gelovigen verbrand zijn. En andere gelovigen zijn in de zee gegooid. Daar is helemaal niets van over. Hoe kunnen deze mensen dan een opstanding krijgen? Met wat voor lichaam komen ze dan terug? Dit is absurd, Paulus, wat je hier zegt. Dit kan helemaal niet. En als we dit vers bekijken in de ogen van de Korintiërs, dan moeten we zeggen dat het best logisch klinkt. Niet? Maar logisch nadenken zonder God erbij te betrekken is niet logisch. Het is ook niet logisch om je gezin hier naartoe te brengen terwijl je moe bent, je misschien niet lekker voelt en ook nog zoveel huishoudelijke taken hebt. Het is niet logisch dat je hier zit. Het is ook niet logisch om dagelijks te danken voor eten terwijl je koelkast helemaal vol zit. Het is niet logisch. Het is ook niet logisch om de zonde waar je van nature van houdt op te geven voor iemand die je nog nooit hebt gezien. Het is niet logisch. Het is voor mij ook niet logisch om dagen op te geven om hier te mogen onderwijzen. Het is niet logisch. Ik kan beter gaan werken, geld verdienen. Ja, dan heb ik het misschien wat breder. Het is niet logisch. Maar gemeente, logisch redeneren zonder God erbij te betrekken is dwaas. Paulus noemt deze Korintiërs dwazen, leeghoofden, achterlijke personen, mensen die niet logisch kunnen denken omdat ze God niet erbij betrekken. Ze denken werelds. waar Paulus in de eerste hoofdstukken voor heeft gewaarschuwd. Broeder Jure heeft daarover gepredikt. Wereldse wijsheid is dwaasheid bij God. En zoals het boek Spreuken ook zegt, hè, de dwaas zegt bij zichzelf, er is geen God. Dat betekent niet dat de dwaas niet gelooft dat God bestaat, maar dat de dwaas geen rekening houdt met de kracht en de aanwezigheid van God. En om de eerste vraag te beantwoorden, hoe worden de doden dan opgewekt? Heeft Paulus Genesis 1, het scheppingsverhaal, in gedachten. En geeft Paulus als eerst een voorbeeld van een zaad. En dat zegt dat het zaad niet zal leven als het niet sterft. En eigenlijk gebruikt hij typisch de woorden van de Heer Jezus Christus in Johannes 12 vers 24. Je kan een zaad hebben, hè, kinderen, een zaadje. Ja, je stopt hem in je zak. Je loopt ermee rond. Je gaat ermee wandelen. Je haalt hem weer uit je zak. En hij blijft hetzelfde. Dat kan je heel lang doen. Soms wel 3 of 4 jaar. Maar als je dat zaadje, bijvoorbeeld een graankorrel, in de grond stopt. En je wacht een tijdje, misschien 2 seizoenen. Dan zie je dat graankorreltje een hele halm is geworden met een aar en een hele hoop korrels in die aar. Je kan aan die plant, zeg maar, helemaal niet meer zien dat het een zaadje is geweest. Je kan het niet meer zien. En zo zie je ook, hè, hoe verbazendwekkend God de natuur gebruikt om jou te laten zien dat er een opstanding is. Je ziet het bijvoorbeeld ook aan de rups die in een cocoon komt, in slaap valt en uiteindelijk een schitterende vlinder wordt. En het is een zaadje wat in de grond wordt gestopt en uitgroeit tot een heel ander lichaam. En dit is wat Paulus aan de Korintiërs probeert te zeggen. Het lichaam wat we hebben is het zaad. En wij moeten het aan deze kant van het graf zaaien. En dan zullen we bij de opstanding een lichaam hebben die niet te vergelijken is met dit lichaam. We lezen dat ook in vers 38, dat God lichamen maakt hoe hij wil. Hij heeft voor de opstanding uit de dood niets nodig. Sommige mensen zeggen wel eens, ja, hoe is deze wereld ontstaan? Ja, door evolutie. Evolutietheorie, hè, kinderen? Misschien heb je daar wel eens van gehoord, hè? Maar eigenlijk zeggen ze, niets heeft niets gemaakt. Nou, als we dat er een wiskundesom van maken, hè? 0 keer 1. Wie weet hoeveel 0 keer 1 is? Hoeveel is dat? En 0 keer 10. Ja, dus niets. Ook al heb je 10 keer niets, kan nooit iets worden. Kan nooit iets worden. Maar wij geloven en wij kennen de God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En zijn woord zegt dat God de doden tot leven wekt en het niet zijnde tot aanzijn roept. Hij spreekt en het is er. Wow. Hij is de God die de doden tot leven wekt en het niet zijnde tot aanzijn roept. En dat zie je ook, hè? Voor de schriftgeleerden, hè, Ezekiel 37. Ja, dan zien we dat die dal van dorre doodsbeenderen eigenlijk niets voorstelt. En dat Ezekiel moet profeteren met vlees moet er overheen komen. Er moet een geest ingeblazen worden en er komt een machtig leger. Een teken van de opstanding. Of misschien het verhaal van Jona. Jongelui. In hoofdstuk 4, waar Jona ineens ziet dat God een zaad laat opschieten. En het is een grote boom waar Jona zich in kan nestelen. In één moment, in één oogwenk. Zo zullen wij in de opstanding, op de opstandingsdag ook in één oogwenk veranderen. En God heeft niets nodig om te creëren. Hij kent ons DNA. Hij kan ons, als hij wil, overal en altijd tevoorschijn laten komen. Paulus bedoelt, hè, dat moeten we echt duidelijk weten. Paulus bedoelt niet dat we gaan ophouden met bestaan. Zoals Jehova's getuigen of Adventisten denken. Dat bedoelt Paulus niet. De focus is daar niet op. Maar Paulus wil in deze paragraaf aangeven hoe groot het verschil is tussen het aardse lichaam en het hemelse. God heeft niets nodig gehad om het zaaddragend gewas uit niets te maken. Alles wat God maakt is goed. En dan misschien een toepassing, hè? Dat betekent als alles wat God maakt goed is, dan betekent dat dat God ook jouw lichaam goed heeft gemaakt. We hoeven geen kosmische ingrepen te doen aan ons lichaam. Want daarmee zeggen we eigenlijk dat God ons niet goed genoeg heeft gemaakt. En dat is de zonde van ontevredenheid. Het is de zonde waardoor Eva van de vrucht begon te eten. Ze keek niet meer wat ze wel had, maar ze luisterde naar de dingen die ze niet had. En als je iedere keer kijkt naar de dingen die je niet hebt, dan ben je een ontevreden mens. En wil je datgene hebben wat eigenlijk niet voor jou bestemd is, en je komt helemaal gedesillusioneerd. Word je helemaal achtergelaten. U mag weten dat de enige die de standaard van er echt goed uitzien, God bepaalt. En niemand anders. Geen mode, geen televisie, geen Instagram. De enige die mode werkelijk bepaalt, de enige die bepaalt dat je er goed uitziet, is God. En als je weet dat God jou heeft geschapen, kun je tevreden zijn met wie je bent. Ongeacht hoe anderen over je denken. God zag het en hij zei dat het goed was. Paulus heeft dan ook de scheppingsorde in Genesis 1 in gedachten als hij hierover schrijft. Hè? En hij gaat van voor naar achteren. In vers 39 heeft hij het over het zaad. Ja, en dan gaat hij eigenlijk, het zaad, dan gaat hij eigenlijk naar dag 2. Ja toch? En dan gaat hij vanaf dag 6 naar de scheppingsdag 6 naar scheppingsdag 3. Hij begint eerst met de mens, dan met de dieren, dan met de vogels en dan met de zon, maan en sterren. En wil ons hiermee laten zien dat in de wereld er verschillende lichamen zijn die nodig zijn om deze aardse aarde tot een plaats te maken zoals God het wil. En als de zaadcel en de eicel van de mens bij elkaar komen, groeit er een zaad uit dat uiteindelijk een mens wordt. Ja toch? En als er een zaadcel en een eicel van dieren bij elkaar komen, van vissen bij elkaar komen of van vogels er bij elkaar komen, dan groeien daar dieren, vogels en vissen uit. Dat zaad is geen blubber. Zoals de pro-choice beweging dat zien. Nee. Dat zaad is Gods meesterplan om aan te tonen dat hij iets wat niets lijkt en niets logisch lijkt in mensen hun ogen kan uit laten groeien tot iets waar we God alleen de eer van kunnen geven. Wij als christenen zijn op dit moment dan ook een zaadje die in de bodem gestopt moet worden om door te groeien naar een hemelse opstanding. Paulus wil benadrukken. Dat het leven op deze aarde als zaad dient voor het lichaam wat je straks krijgt bij de opstanding. Aan de ene kant houdt het leven op, maar aan de andere kant gaat het door omdat er een zaad aan deze kant van het graf geplaatst, geplant is. Dus aan de ene kant heb je discontinuatie, hè? Het stopt aan deze kant van het graf, maar aan de andere kant is het een continuatie. Hier aan deze kant van het graf ben je al bezig met de eeuwigheid. En dat is heel belangrijk, vooral voor de Korintiërs. Nou, dan gaan we naar naar de tweede punt, hè, de noodzaak van een opstandingslichaam. Vers 41 tot 43. De glans van de zon is verschillend. En de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid. Het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid. En het wordt opgewekt in kracht. Paulus gaat hierin op de vraag, hoe ziet het opstandingslichaam dan eruit? Er zijn verschillende lichamen in de hemel en op aarde, zoals de zon, de maan en de sterren. Er zijn sommige sterren die heel helder stralen en andere wat minder. Zo is het ook met de lichamen in de hemel. Sommige zullen helderder stralen. Ja, en let vooral op het woordje glans of glory. Glorie is een belangrijk woord, want glorie wordt eigenlijk, hè, we horen het zo vaak, de glorie van God. De glorie van God. Maar wat is de glorie van God dan? De glorie van God is eigenlijk dat je alle eigenschappen van God bij elkaar plaatst. En dat is zo mooi, zo geweldig, dat we daarin God zien. En God gaat zijn eigenschappen in de tegenwoordigheid van de hemel, gaat hij uitstralen naar ons toe. En de ene zal dan wat minder stralen dan de ander. Maar we zullen de glorie van God zal ons beschijnen. En dat bedoelt Paulus hier. Je wordt beschenen door de glorie van God, waardoor we God continu aanbidden, omdat we zijn eigenschappen iedere keer weer voor onze ogen hebben. Oh, dat is toch zo'n verlangen om naar de hemel te gaan. Werkelijke liefde, werkelijke genade. Werkelijke blijdschap. En noem maar op. De eigenschappen van God gaan jou zodanig bestralen dat je de kennis van God meer en meer gaat begrijpen. En omdat God oneindig is, zul je oneindig in de heerlijkheid van God kunnen zijn, zonder daarvan verzadigd te worden. Oeh, de noodzaak van een opstandingslichaam. Wanneer we werkelijk van God houden, dan beseffen we ook hoe noodzakelijk we het opstandingslichaam nodig hebben. Om in de tegenwoordigheid van God te mogen stralen en te zijn zoals hij is. Paulus wil benadrukken dat het hier dus wel degelijk uitmaakt hoe je leeft. De uitspraak, laten wij dan eten en drinken, want morgen sterven wij, in vers 32, is volstrekte onzin. Het is een dwaling die komt van de elite Corinthiërs die denken dat ze door de uitzonderlijke gaven er al waren. Ze waren al gearriveerd. Ze hadden de gaven van God ontvangen. Ze konden doen en laten wat ze wil, want ze hadden toch die gaven. Die gaven werden niet afgenomen, dus ze waren kinderen van God. Dus ze konden doen en laten wat ze willen. Maar zo is dat juist niet. Wanneer we een kind van God zijn, dan zegt Paulus in Romeinen 6, hoe kunnen wij dan aan de zonde, wij die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Wanneer we als christenen in de opstanding geloven, is ons leven op aarde een zaad die in de grond gestopt moet worden om te sterven. We wachten op de ontkieming en de groei van de opstanding door God die ons de wasdom geeft. We mogen dan, zoals Leonard Reveneel zeggen, we zijn als goud, zilver en edelgesteente. We zijn onder de grond, waar niemand ons ziet. En leiden een leven waar we Christus in de picture willen zetten en niet onszelf. Hoe zet jij Christus in de picture, broeder en zuster? Hoe zet jij nou Christus in de picture? Hoe doe je dat? Misschien kan je dat straks bij de vragen uitleggen. Maar dat is ons doel. Christus in de pitje zetten. Niet onszelf. Christus. Nou. Een leven waar we gestorven zijn voor onze eigen ambities. En beseffen dat we een sleutel hebben ontvangen om generaties te vertellen over onze Heer. Een geestelijk leven waarin de Heilige Geest het werk doet waartoe Hij gestuurd is. Om te getuigen van Christus door zijn kinderen heen. Paulus wil sterk benadrukken dat de Korintiërs niet geestelijk zijn als ze niet begrijpen dat het zaaien van het lichaam aan deze kant van het graf begint met het afsterven aan je eigen begeerte. De Korintiërs waren niet geestelijk. Wat voor mooie gaven ze ook allemaal hadden. Wanneer ze niet stierven aan hun eigen begeertes en wanneer ze Christus niet in de picture lieten staan door in de gemeente liefdevol met elkaar om te gaan en dat te laten zien aan de wereld, om zelfs een keer nee te zeggen, ook al kost het jou wat. Als ze dat niet deden, en als jij dat niet doet, ben je niet geestelijk, maar vleeselijk. En misschien kan ik dit vragen, hè? Waar moeten wij nog aan sterven, gemeente? Waar moeten wij nog aan sterven? Is het materialisme wat de element is en wat met vuur verbrand wordt, zoals de Bijbel dat zegt in 2 Petrus 3? Of is het zelfmedelijden, waardoor we ons niet richten op de ander, maar onszelf en geen vreugde hebben? Heb je zelfmedelijden? Zelfmedelijden wat zich uit in een ongezond eetpatroon? Hebben we dat? Of zelfmedelijden waardoor jij weg kan komen met de zonde waarvan je een ander veroordeelt? Of is het jaloezie? Zij hebben meer dan mij. Hij is getrouwd. Zij is getrouwd. En ik niet. Of jaloezie, hè? Hun kinderen zijn wel bekeerd. En mijn kinderen niet. Ja? Hij heeft een goede baan. En ik niet. Zijn we jaloers? Ja, wat uiteindelijk uitmondt in roddel en afgunst. Nou, als je zo op deze manier zaait in dit leven, dan zul je niet helder stralen. Zal niet helder stralen. En ik hoop dat jouw verlangen is om zo dicht mogelijk bij Christus te zijn, zodat je zijn eigenschappen volop, als een groot licht, tot je zal nemen. Er kunnen veel redenen zijn waar we nog aan moeten sterven. Maar weet dan dat God via Paulus troost geeft. Het leven dat we hier zaaien is tijdelijk en er zitten zondige aspecten aan die we hier niet op kunnen lossen. Het is geen vrijbrief om te zondigen, maar het is wel een realiteit. Hoe goed we het soms ook bedoelen, hoe graag je soms ook iets op wil lossen, het lukt gewoon niet. Ik heb het afgelopen week gemerkt. Ik had een vergadering en je wil tot een oplossing komen. Je bent allemaal christen en je wil echt tot een oplossing komen, maar het gaat gewoon niet. Het lukt niet. We zijn gewoon onderhevig aan een wet van de zonde die hier heerschappij voert. We zijn in Adam perfect gemaakt, maar door de zonde zijn we zo diep gevallen dat hoe graag we het ook proberen, er zondige aspecten in ons leven te zien zijn. We zijn oneervol. Hoe vaak beloven wij niet dingen aan God en aan elkaar, maar krijgen we het gewoon niet voor elkaar? Hoe vaak zijn we niet in dezelfde zonde gevallen? Oneervol en zwak, zegt Paulus. Zwak en ziek in het lichaam. Ons lichaam takelt af en dat is soms pijnlijk om mee te maken. Zwak in karakter, zwak in het dienen van God, zwak in het lichaam, gebrandmerkt en gebrainwashed door de zonde. En als je te maken hebt met mensen die depressief zijn, mensen die aan het sterfbed gekluisterd zijn, ziek en afgemat door de wet van de dood, dan zie je eigenlijk helemaal niks wat God zegt in Psalm 8. Ik zal het voorlezen. Wat is de sterveling dat u aan hem denkt en de mensenzoon dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Dat zien we toch niet in deze wereld? Dat zie jij toch niet in deze wereld? Je hebt het geloof in de Heer Jezus Christus nodig. En je moet weten dat Christus is opgestaan en dat jij zal opstaan om in dit vers te kunnen leven. Maar desalniettemin mogen we als christenen weten dat wat we zaaien gezaaid wordt om door de Heer gebruikt te worden in eeuwigheid. We zaaien in naaktheid, zwak en oneervol. Ja, en nu, wanneer we naar een begraafplaats gaan, hè, dan zien we vaak, kijken we in een doodskist, en dan is iemand heel goed gekleed, weet je wel. Maar vroeger was dat niet zo. Je werd gewoon als een zaadje naakt in de grond gestopt. En de verwachting was dat je uiteindelijk bekleed werd met Christus. Net zoals dat zaadje in de grond wordt gestopt en bekleed wordt als een grote plant. We staan op in eer, in kracht en worden overkleed met een hemels lichaam, in glorie en overwinning. En ik hoor iemand hier zeggen, misschien zit je hier en denk je, dit is het niet. Ik kom er nooit. Nou broeder, jij weet niet waar ik in zit. Jij kent mijn problemen niet. Ik probeer al zo lang van een zonde af te komen, maar het lukt niet. Het gaat gewoon niet. Het gaat me nooit lukken. Ik heb het al zo vaak geprobeerd. Ik ben nu klaar ermee en ik ben bereid om gewoon dat hele christendom op te geven. Dat kan. Dat kan. Maar dan wil ik tegen je zeggen dat dit de oneer is waar Paulus over spreekt. En dat dat de krachteloosheid is waar hij over spreekt. Je mag dan erkennen dat we het niet waard zijn. Maar dat er hoop is in Jezus Christus, die het werk en de straf voor jouw zonde heeft gebracht en gedragen aan dat kruis. De zwakheid is slechts tijdelijk, maar de overwinning is zoeter dan de wijn die we straks drinken om de overwinning te herdenken. En dat zul je zien op die opstandingsdag. Wij als christenen hebben hoop om iets en iets om naar uit te kijken. We zijn niet als de wereld. Er is geen hoop in de wereld. Leven en dan? Na het leven? Heb ik niks. Maar wij hebben hoop. Het is nog niet voorbij. We zijn pas aan het begin. We geloven in de opgestaande Christus die de eersteling is. En de eersteling is gewoon net zoals een braamstruik, weet je wel, kinderen. Ik hoop dat jullie ook van braam houden, dan kunnen we een keertje gaan. Ja, en wanneer die bramen eenmaal lekker beginnen te groeien, hè, maar nog net niet rijp zijn, dan zie je er eentje uitschieten. Hè. Eentje zie je eruit schieten. Een hele mooie paarse, een zoete. Zuster Patty weet het wel. Een hele zoete braam. Zij maakt bramenjam, hè. Een hele zoete braam. En wanneer we die pakken en plukken, terwijl die anderen nog groen en misschien een beetje rood zijn en half paars zijn. En we pakken hem en plukken hem en we proeven hem en dan smaakt die zo zoet. En dat is een eersteling. We weten precies wat de rest van de oogst gaat doen. En zoals Christus is opgestaan uit de dood, precies zo zul jij worden. Met een verheerlijk lichaam die nooit meer dood kan. Hij is de eersteling en wij zijn de nakomers die net zo zullen worden en zijn als de eersteling. En dan zul je nooit meer een kwaad kunnen doen tegen God. Je zult nooit meer in de ogen van God iets kunnen doen waarvan je zegt, dit had ik niet moeten doen. Nee, je krijgt een verheerlijk lichaam die niet meer kan zondigen en God kan verheerlijken op de manier zoals hij dat wil. Oeh. Dat is de opstanding waar we op hopen. Dat is waar we naar uitkijken. Zelfs als we soms geen kracht meer hebben. Zelfs als we soms krachteloos zijn. Moedeloos worden van dit leven. Pijn hebben omdat er zoveel dingen ons bevangen. Maar wat dan nog? Als jij weet dat er een opstanding is, kunnen wij al deze dingen verdragen. En daarom is Jezus voor jou gekomen. Voor jou speciaal. Om met jou de opstanding te vieren. Maar dan moet je wel volhouden, hè? Volhouden in het geloof. Niet ontmoedigd raken door allerlei zaken die je iedere keer overkomen. En daarom roep ik jullie op, hè? Lees dit boek. Ja. Want er is geen mens in de wereld die geen troost nodig heeft. En dit boek staat vol van troost. Het is zo belangrijk om vanuit de Bijbelse waarde te leven, zodat we niet nog meer pijn hoeven te lijden dan dat je al hebt. We zullen volledig vernieuwd worden en er zal in de eeuwigheid niets meer zichtbaar zijn van zonde in ons lichaam. We zullen opstaan in kracht, in eer en in glorie. Geloof je dit trouwens? Geloof jij dit? Geloof je werkelijk in dit woord? Of zie je het als een sprookjesboek die af en toe goed is om bepaalde morele waarden te kennen en daardoor gebruik te maken in deze wereld? Maar dan gebruik je dit boek helemaal verkeerd. Want dit boek is niet voor deze wereld. Dit boek is voor een wereld die je nu niet kan zien, maar die het bewijs is die er bestaat omdat Christus het heeft laten zien aan ons. Hij is uit die wereld gekomen en hij heeft laten zien dat het bestaat. Een wereld zonder pijn, zonder ziekte, zonder moeite, zonder oorlog, zonder scheiding. Hey. Je hoeft er niet voor te doen. Je hoeft niet naar de kerk te gaan. Het moeten. Je moet geen heilig leven leiden. Je moet niet aan allerlei etiketten hebben voldaan. Je hoeft geen goede werken te doen. Het enige wat Christus van jou vraagt is dat je gelooft in zijn woord. Net zoals je gelooft dat jouw baas jouw salaris geeft aan het eind van de maand. Net zoals je gelooft dat als je uit een vliegtuig springt, dat die parachute jou niet te pletten laat gaan. Net zoals een kapitein gelooft in een kompas, zodat hij geen schipbreuk leidt en niet verdwaalt. Zo zegt Christus tegen jou, geloof in mij en lees dit woord, sta erop en handel ernaar en je zult zien dat ik geen leugenaar ben. Laten we doorgaan. Als je dit zo hoort en begrijpt en erkent dat dan... Erken dan de noodzaak van een opstandingslichaam. U moet tot die opstanding komen. Dat kan alleen door het geloof in het evangelie. We kunnen dan met Paulus roepen, omdat ik hem mag kennen, broeder Wim. En de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. Het leven is mijn Christus en het sterven is gewin. Dat betekent trouwens niet dat we behoren uit te zien naar de dood. De dood is geen vriend van ons. De dood blijft een vijand. Maar het sterven is winst. Het sterven brengt jou. Door het sterven kom jij op die plek waar Christus wil dat je komt. Het evangelie geeft ons hoop. En het lost vragen op over de dood. Pijn. Verdriet, scheiding, ruzie, oorlog. En laat ons leven op de manier zoals God het wil. Maar wat we zaaien, dat zullen we oogsten. En voordat we naar het volgende punt gaan, wil ik toch even die jonge mensen aanspreken. Kijk eens naar president Zelensky. Kennen jullie president Zelensky? Misschien op tv gezien, in de krant gelezen. President Zelensky is die president van Oekraïne, hè? En eigenlijk heeft hij gezaaid. Misschien weet je het niet. Hij was vroeger acteur. Hij heeft gezaaid door de homobeweging te promoten in Oekraïne. En uiteindelijk keren dingen nu tegen hen. En zo wil ik jullie jongeren echt waarschuwen. Ik wil je benadrukken. Kijk uit met selfies en dingen die je doet. Ga niet zomaar mee met de rest van de wereld. Want deze dingen kunnen later tegen je gebruikt worden. He, jullie zijn onze diamantjes. Weet je wel? Ja, we gaan jullie schuren. En dan gaan we jullie ook lessen geven over opwekking. En dan gaan jullie zien hoe de generatie, hoe jullie deze generatie gaan zien transformeren. Ga niet mee met de wereld. Denk wat je doet. Blijf in de gemeente. Praat erover. Je kan ons alles zeggen. We gaan opwekking zien. Maar doe geen gekke dingen, want het kan later tegen je gebruikt worden, lieverd. Niet doen. Wees voorzichtig. Laat je niet misleiden. Blijf dicht bij het woord. Blijf dicht bij je ouders en bij de gemeente. En alles wat je zaait, zul je oogsten in dit leven. Maar vooral in de eeuwigheid. Laten we het laatste punt gaan. Laatste punt. De vergelijking tussen Adam en Christus. Vers 44 tot 49. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. Een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heer uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid en een geestelijk lichaam gezaaid. Het natuurlijk lichaam is Adam natuurlijk, hè? De eerste mens. En het geestelijk lichaam is Christus. Wij als Westelingen zijn zo beïnvloed door de Griekse cultuur dat vele christenen geloven dat we een ziel en een lichaam hebben die als het ware uit elkaar getrokken kan worden. Geloof je dat ook? Misschien wel eens gehoord? Ik ben een geest. Ik heb een ziel. En ik woon in een lichaam. Ik ben een geest. Ik heb een ziel. En ik woon in een lichaam. Maar dat is niet bijbels. We lezen in vers 45 dat Adam een levende ziel werd. Adam werd uit klei gemaakt en God blies lucht in de neus van Adam en Adam werd een levende ziel. Adam ontving geen ziel, maar werd een zielig mens. In het Nederlands is het wel grappig natuurlijk, zielig mens. Een zielig mens is een mens die niet afzonderlijk bestaat uit een ziel en een lichaam. Maar een zielig mens is een levend mens met een lichaam die beperkt is. En sterfelijk is. Het is zelfs oneervol en krachteloos. En wordt vaak bestuurd door gevoelens en emoties waardoor het niet Godgericht is, maar zelfgericht. Je ziet het hè, bij kinderen, hè? Kinderen vooral, hè? Ja, toch? Ja, wanneer ze iets voelen, wanneer ze honger hebben, dan beginnen ze gelijk te schreeuwen. Of wanneer ze iets willen wat ze niet kunnen krijgen, het gevoel wil het hebben, dan bewegen ze hemel en aarde om het te kunnen krijgen. Een zielig mens. Emotie. De emoties nemen de overhand. Ja, we hebben ook nog sommige volwassenen, misschien zelfs hier, die best wel zielig zijn. Niet geestelijk, maar vleeselijk, zegt de Bijbel. Ja toch? Ja toch? Wanneer er iets gebeurt, zijn ze gelijk over de rooi. Zielig mens. Maar prijs de Heer daarvoor. We hebben natuurlijk ook een hemels mens. Gelukkig maar. Want we kunnen ons allemaal wel af en toe wel in die zielige mens of aan die zielige mens identificeren. zielig mens. Even kijken waar we zijn. Ja, Paulus laat de soevereiniteit van God zien in dit gedeelte door het plan die God met Adam had beperkt te scheppen, zodat Christus het uiteindelijk kon volbrengen. De beperking is in Adam, maar Christus, doordat wij Christus hebben, kan die Adam, die mens zoals jij, die in Adam is geboren, die kan overgeplaatst worden in Christus, en dan is dat mens niet meer beperkt. Dan is het hemels en eeuwig. En dat probeert Paulus hier uit te leggen. We zijn beperkt en de Bijbelse gedachte is niet dat we een onsterfelijke ziel hebben, maar juist dat we sterfelijk zijn in dit gedeelte. Hè? We hebben de sterfelijkheid van onze vertegenwoordiger Adam ontvangen. Hij is ons hoofd en daarom zijn we door Adam sterfelijk. We kunnen geen onsterfelijkheid van Adam ontvangen. Wil je eeuwig leven hebben, dan moet er iets veranderen. Want je ziet het, elk mens die leeft gaat uiteindelijk dood. Je moet op de een of andere manier een andere vertegenwoordiger hebben. Niet de vertegenwoordiger van Adam. Want wanneer je achter die vertegenwoordiger van Adam aanloopt, val je in het ravijn terecht. Je hebt een nieuwe vertegenwoordiger nodig. Die is als het ware als een vishengel. Ja, en die gooit zijn vishengel uit, heb ik van broeder Sam trouwens gezegd. Die gooit zijn vishengel uit in het ravijn. En die hengelt iedereen die vertegenwoordigd wil zijn door hem eruit. Je moet dus een andere vertegenwoordiger hebben. En deze vertegenwoordiger is hemels. Deze vertegenwoordiger is eeuwig. En Paulus geeft duidelijk aan dat deze vertegenwoordiger een levendmakende geest is. Deze vertegenwoordiger heeft het leven in zichzelf. Net zoals er nog geen zon en maan was toen de plant in Genesis 1 groeide, zo is Christus de levensbron zelf. Door hem zul je voor eens en voor altijd blijven leven. Je moet dus overgaan. We hebben een nieuwe Adam nodig, een nieuwe vertegenwoordiger die onsterfelijk is. En dat is Christus, de levendmakende geest. Hij is levendmakend. Hij is de opstanding en het leven. En je komt alleen maar in hem door te geloven in zijn werk hier op aarde. Dat is onze bedeling, hè? Voor de broeders en zusters hier. Dat is onze bedeling waar we op hopen. De bedeling in Christus moet nog komen. Nu leven wij nog in de bedeling van Adam. Nu zijn wij nog aan de dood onderworpen. Nu ondergaan wij hetzelfde lot als Adam. Maar straks bij de opstanding zullen wij meedelen in Christus. Christus is onze levensbron. Hij is ons voorbeeld, hij is onze hoop en voor hem en door hem willen we ons leven aan deze kant van het graf zaaien. Paulus wil met deze tekst sterk benadrukken dat ook al zijn wij stoffelijk en sterfelijk en ook al dragen wij door zwakte en oneer nog het beeld van Adam, wij zijn door het geloof in Jezus en door de inwoning van de Heilige Geest het beeld van Christus nu al, wij kunnen het beeld van Christus nu al laten zien. We hoeven niet passief te wachten tot bij de opstanding. Je moet nu al het beeld van Christus laten zien. Nu. Right now. Right here. Jij ook, Aaron? Ja. En ik kan me voorstellen dat het best een lastig onderwerp is. Want uiteindelijk als we dit lezen en goed over nadenken, dan blijft de rest de vraag, waar gaan we naartoe als je sterft? Want als je lichaam er niet meer is, is de ziel er dan ook niet? Belangrijke vraag, hè? Maar deze vraag wordt niet in dit tekstgedeelte behandeld. Daar gaat het hier niet over. Maar het is een hele belangrijke vraag. Want waar zijn dan je overleden vrienden en familieleden? Kom ik in een zielenslaap? Krijg ik een tijdelijk lichaam? Of ben ik bewust bij Christus totdat hij terugkomt? Dit gaat over het verschil tussen het aardse lichaam en het hemelse lichaam. En als we dit willen weten, moeten we eigenlijk naar andere tekstgedeeltes gaan. Maar het is wel een belangrijk onderwerp, want het geeft troost. Als jij weet waar je ouders zijn, als je weet waar je naartoe gaat, dan geeft dat troost. En een van die teksten hè, die we kunnen lezen is natuurlijk uit het lichaam uit te wonen en bij Christus te zijn. 2 Korinthe 5 vers 8. En er zijn nog andere teksten. Even kijken. Ja, ik verlang om bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. En daar mag je je troost uithalen. Als je hier sterft, dan mag je weten dat je bij Christus bent. Hoe dat precies in elkaar zit, dat ga ik nu niet vertellen. Maar je mag het in ieder geval weten. En ben je hier en ken je Christus nog niet? Je hebt hem nog niet persoonlijk ontmoet en verlangt ernaar om ook deel te nemen aan dat verheerlijkte opstandingslichaam waarin je God voor eeuwig kan prijzen. Dan is dat mogelijk door je vertrouwen op Christus te stellen zoals een parachutespringer op zijn parachute vertrouwt. Maar met Christus heb je een opstanding die op alle manieren op een opstandingslichaam van Christus lijkt. Ik wil je erop benadrukken, als je Christus nog niet kent, aanvaard de boodschap en neem Christus aan. Zodat je niet belandt in een opstandingslichaam die klaargemaakt is om voor eeuwig gepijnigd te worden. Omdat je niet geloofd hebt voor een plaatsvervanger voor jouw straf. Nou, hoe doe je dat? Ik zou zeggen, hey, ga naar een broeder of zuster toe. Heb je nog geen zekerheid waar je naartoe gaat als je sterft? Hey, dan mag je niet die deur uitgaan. Dan moet er vandaag gedeeld worden. Ik benadruk het. Blijf hangen. Kijk, er zijn broeders, broeder Andrew, Wim, Bram, Raymond, Gino. Er zijn genoeg broeders hier die jou dat kunnen vertellen. Maar je mag niet weggaan zonder zielenzekerheid. Eigenlijk mogen we straks, voordat we naar de lunch gaan, aan iedereen vragen, hey, heb je zielenzekerheid? Hoe weet je dat je zielenzekerheid hebt? We mogen dat aan elkaar vragen, want dit is het meest belangrijke wat een mens kan ontvangen. Nou, kortom, broeders en zusters. Wat we zaaien, zullen we oogsten. Zaai met dit lichaam in vergankelijkheid. Erken dat we afbrokkelen en dat dit leven tijdelijk is. En vertrouw en zie er naar uit naar de laatste Adam. De Heer Jezus Christus. En je zult behouden worden. Tot zover.